Vrienden, we willen beginnen. Psalm 51, vers 3. Psalm 51, het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het gemoed. Gij, Heere, die weet al wat ik heb misdreven. Gij, die mijn geest met wijsheid had gevoed en in mijn ziel uw goddelijk licht gegeven. Psalm 51, vers 3. Ik wil Psalm 14 met u lezen. Psalm 14 is ook een psalm van David voor de opperzangmeester. De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. Zij verderven het. Ze maken het gruwelijk met hun werk. Er is niemand die goed doet. De Heere heeft uit de hemel nedergezien op de mensenkinderen om te zien of iemand verstandig ware die God zocht. Ze zijn alle afgeweken. Tezamen zijn ze stinkende geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet één. Hebben dan alle werkers der ongerechtigheid geen kennis? Die mijn volk opeet alsof ze brood aten. Ze roepen de Heere niet aan. Aldaar zijn zij met vervaardheid vervaard, want God is bij het geslacht des rechtvaardigen. Gij die de beschaamde raad des ellendigen, omdat de Heere zijn toevlucht is. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Als de Heere de gevangenen zijn volk zal doen wederkeren, dan zal zich Jacob verheugen. Israël zal verblijd zijn. Hartelijk welkom weer vanavond samen. Hier rond onze Dordtse leerregels, een van onze belijdenisgeschriften. We gaan beginnen met hoofdstuk 3 en 4. Hoofdstuk 3 en 4. Hoofdstuk 1 handelde over de goddelijke verkiezing en verwerping. Hoofdstuk 2 ging over de dood van Christus en de verlossing der mensen door deze dood. De hoofdstukken 3 en 4 zijn merkwaardig genoeg samengevoegd. Dat komt eigenlijk omdat het derde artikel van de remonstranten schriftuurlijk genoeg was. Daartegen hoefde niets geschreven te worden. Dat werd anders toen ze artikel 4 van de remonstranten doornamen. Daar moest wel zeker wat tegen gezegd worden. Vandaar hebben ze toen de hoofdstukken 3 en 4 ook in de 5 artikelen tegen de remonstranten samengevoegd. Het is één hoofdstuk. Hoofdstuk 3 en 4 gaat over de verdorvenheid van ons mensen. Maar dit hoofdstuk handelt ook van de bekering tot God en hoe dat gaat. We beginnen met paragraaf 1. De mens is van de beginnen naar het beeld Gods geschapen. Versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn schepper en van andere geestelijke dingen. In zijn wil en hart met gerechtigheid versierd. In al zijn genegenheden met zuiverheid versierd. En is over zulks geheel heilig geweest. Kijk alvast even naar de drie woorden. Kennis, gerechtigheid, heiligheid. Maar door het ingeven des duivels en zijn eigen vrije wil, van God afwijkende, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gave, kennis, gerechtigheid, heiligheid, beroofd. En heeft daarentegen, in plaats van die kennis, gerechtigheid, heiligheid, over zich gehaald, blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid, verkeert hij des oordeels in zijn verstand, dat staat tegenover de ware kennis. Nu, blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid, verkeerdheid van mijn oordeel. Boosheid, wederspannigheid, hardigheid in zijn hart en wil, dat staat tegenover de gerechtigheid die wij hadden. Mits gaat dus ook onzuiverheid in al zijn genegenheid. Dat staat tegenover de heiligheid. Nou, we lopen de paragraaf door. We gaan hem nu in drieën delen. Eerst zien we dus dat de mens is geschapen naar Gods beeld. Ten tweede leert ons dit artikel dat de mens moedwillig is gevallen. En ten derde leert ons dit artikel dat de mens het beeld Gods verloren heeft. De schuld van de verdorvenheid ligt dus niet bij God. Hij heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Zo het er staat in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Opdat die mens God als zijn schepper recht zou kennen. Hem van harte zou liefhebben. Met die God in de eeuwige zaligheid zou leven om hem te loven en te prijzen. De kennis, die wortelde in ons verstand. Ons verstand is versierd, staat hier met ware, of was versierd, met ware en zalige kennis van zijn schepper en van andere geestelijke dingen. Onze wil en ons hart waren versierd met gerechtigheid. En wij waren zuiver en heilig in al onze genegenheden. De mens was over zulks geheel heilig. Betekende dat? Adam kende God volmaakt. Dat wil niet zeggen dat Adam alles van God kende. Dat kon natuurlijk niet. God is de algenoegzame God. Dat zou niet kunnen. Dat God alles van, of dat Adam alles van God kende. Maar de kennis die Adam van God gekregen had, was een volmaakte kennis. Hij kende God door de liefde. Adam beminde God volkomen met zijn hart. Adam ging met God om. Adam wandelde met God. Adam wandelde als het ware met God zoals een kind aan de hand van zijn vader wandelt. Het wil ook weer niet zeggen dat Adam alwetend was. Wel kende hij de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Adam wist niet van het besluit van God. Adam wist niet wat er zou gaan gebeuren. Hij had wel een zalige kennis van zijn schepper en van andere geestelijke dingen. God volmaakt lief, zijn naaste lief. En hij had een zuivere kennis van de natuur om zich heen. Die had God volmaakt geschapen. Adam gaf aan elk dier de naam die bij dat dier paste. Die naam paste bij het wezen en bij de aard van dat dier. Dat was de kennis van Adam. Daar krijgt een wedergeboren ziel iets van terug, waarvan dan Paulus zegt in de Kolossenzenbrief, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die weer vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Want u weet wel, in Genesis 1, 2, 3 zoeken we tevergeefs naar deze drie termen, of drie woorden, drie zaken, kennis, gerechtigheid, heiligheid. Wij halen die begrippen uit het Nieuwe Testament, waar gesproken wordt over de herschapen mens. Die is herschapen naar Gods beeld en die wordt vernieuwd tot kennis. Zo was het dus ook in het paradijs. Ten tweede was Adam versierd met gerechtigheid. Daar zit het woordje recht in. De verhouding tussen God en Adam was recht. In zijn wil was alles recht. In zijn hart was alles recht. Er lag niets tussen God en Adam in. Het lag vlak Er was vrede tussen Adam en God. Er was niets wat scheiding maakte. Met de oorspronkelijke gerechtigheid kon Adam voor God bestaan. Hij had daarom geen middelaar nodig in de staat der rechtheid. En de nieuwe mens aandoen, dat heb ik nodig, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid. Want die ben ik nu kwijt. Efeze 4, daar staat dat. Ten derde was Adam heilig. Al zijn genegenheden in zijn binnenste waren zuiver. Geen verkeerde gedachten, geen zondige hartstocht, geen onreine begeerte. Hij was heilig. En zo is Adam, zo is de mens, volmaakt door God geschapen. Ik kan eigenlijk niet onder woorden brengen welke een heerlijke staat de staat der rechtheid was. De mens was het pronkje wil van Gods schepping. Vrienden, waar het om gaat in ons leven, en vraag maar of God het u leert bij aanvang voortgang. Waar gaat het in uw wedergeboren ziel weer om? Ten diepste om de tere omgang met God. Zo eenvoudig ligt dat. Een wedergeboren ziel wordt een Godzoeker. En is jaloers op Henoch die wandelde met God. Is jaloers op een man als Job waarvan staat. Een man oprecht, vroom, Godvrezende, wijkende van het kwaad. Wandelde met God. En dat was zo in de staat der rechtheid. Dat was zo in het paradijs. Die heerlijke staat. Een onmiddellijke gemeenschap met de drie enige God. De bron van licht, leven, zaligheid. Wat zeiden de remonstranten nu? Die goedheid en die heiligheid en die rechtvaardigheid die er was in de wil van de mens toen hij eerst geschapen werd, die konden niet zijn. Zo. De mens is geschapen als een wit vuil papier waar niets op staat. En vervolgens konden daar kwalijke dingen opgeschreven worden. En ook goede dingen. Nee, zeggen wij, we zijn geschapen naar Gods beeld. Niet zomaar een schoon stuk papier, maar het pronkje wel van zijn schepping. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En God schiep de mens naar zijn beeld. En dat bestond in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Niet zomaar blanco. Dus we gaan tegen de remonstranten in hier. De schepping was volmaakt. En we waren versierd. Het beeld Gods glinsterde van Adam af. Als we hem hadden zien wandelen in het paradijs, zagen we koninklijke glans. En zagen we heerlijkheid en licht als het ware. En zagen we iets van de gerechtigheid. Alles zonder zonde. Dat moeten wij wel vasthouden. Want hoe meer we afzwakken wat God aan de mens had gegeven, hoe minder ernstig is onze diepe val. En dat is de zaak. Wanneer ik mijn schepping, die volmaakt was, ga verzwakken, dan is mijn diepe zondeval ook niet zo erg. U begrijpt het wel. En dan begin ik vervolgens de doodstaat van de mens te loochenen, vermogen in de mens te leggen, het eenzijdige godswerk te ontkrachten, te ontkennen. En dan ben ik helemaal remonstrant. En dan zit ik er helemaal naast. Want die mens is moedswillig gevallen. Dat is het tweede. We hadden dus het eerste, de mens is geschapen naar Gods beeld, goed vasthouden. De mens is ten tweede moedwillig gevallen. God had de mens wel een proefgebod gegeven. Hij mocht niet eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. God wilde de mens beproeven, waarin beproeven, of nu zijn schepsel, zijn maker vrijwillig, wilde liefhebben boven alles en zijn naaste als zichzelf. De mens moest eenvoudig gehoorzamen, doen wat God gezegd had. Als hij zou eten van die boom, dan zou hij de dood sterven en zichzelf in de lichamelijke en geestelijke dood werpen. Al lezen wij dat weer niet heel duidelijk in Genesis 1, 2 of 3, maar het kan niet anders of Adam heeft bewilligd in het sluiten van het werkverbond. Want God richtte met Adam het werkverbond op. En een verbond oprichten doet niet van één zijde. Het verbond heeft twee zijden. Heeft twee partijen. Adam bewilligde. Adam beloofde te gehoorzamen. En dan krijgt hij het proefgebod. Als nu Adam moest laten zien dat hij God vrijwillig wilde liefhebben, moest God Adam wel voor een kruispunt plaatsen. Voor een kruising als het ware. Hij moest het goede doen, zeg maar rechts gaan. Zou hij links gaan, dan betekende dat het kwaad. Eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads was het kwade wat God verboden had. Gehoorzamen was het goede. En wat gebeurt er nu? Hier staat door het ingeven des duivels en door zijn vrije wil. Eerst dat eerst. Zeg nu niet dat daarom de duivel de schuld is van alles. Wij willen altijd de schuld op een ander steken. Dat begon direct na de val. Dat deed Adam ook. Deed Eva ook. Adam stak de schuld op God. Alsof Adam wilde zeggen, als u mij Eva niet gegeven zou hebben, zou ik niet gegeten hebben. Moet u eens over nadenken. Eva zegt eigenlijk tegen God, als u die slang niet had geschapen, had ik niet gegeten. De schuld afschuiven. Vroeger konden ze de zaken kernachtig uitdrukken. Ontdekte zondaren, die dit dan hoorden, dat mensen zo gemakkelijk de schuld op de duivel staken, zeiden dan wel eens, die arme duivel krijgt overal de schuld van. En ondertussen gaan we onszelf voorbij. Zou ik zo kunnen bestaan voor God? Dat bleek wel in paradijs. God rustte niet in dat onderzoek op zijn rechterstoel, voordat Adam had beleden, ik heb gegeten. En Eva ook. Het staat er hier echt niet bij om het als een verontschuldiging te gebruiken. Het tegenovergestelde is waar. Het staat er echt niet bij als een verzachtende omstandigheid. Dat we, nou ja, nu zijn we door de duivel verleid geworden, dus dan kan het ook bijna niet anders als die vader der leugenen en die mensenmoeder van de beginnen ons verleidt. Het staat er juist bij, tot verzwaring van mijn oordeel. Hoe moet ik dat nu weer uitleggen? Adam had deze verzoeking, die van buitenaf tot hem kwam, moeten herkennen. Eva had moeten weten dat hetgeen de slang sprak niet de woorden waren die God, haar schepper, tot hen gesproken had. Ze had die onbetrouwbare stem het zwijgen op moeten leggen. Verkeerde ze niet in een heerlijke staat? Was de Heere niet onuitsprekelijk goed voor haar? Verkeerde ze niet in de heerlijke gemeenschap met God haar maker? Het was niet alleen een ingeven van de duivel. Het was een duivels ingeven. Dat ze moest onderkennen. Het kwam helemaal niet overeen met het handelen en het spreken van God. Maar door het ingeven des duivels en zijn vrije wil van God afwijkende. Adam en Eva hadden toen nog steeds een vrije wil. Hij was vrij om te willen wat God wilde. Vrij om God te gehoorzamen. Dat bezat hij nog steeds. Maar hij heeft echter zijn vrije wil tegen God gebruikt. Begon God tot een leugenaar te stellen, God te verdenken. Ik zeg wel eens tegen de catechisant, de duivel heeft de vrucht echt niet bij Eva op haar tong gelegd. God heeft al helemaal niet de mens gedwongen om te eten van de vrucht. Adam en Eva werden niet door God gedwongen. Ook niet door Gods besluit. Want dat besluit van God dat de mens zou vallen, was hen volkomen onbekend. De mens is, hoe staat het hier, door zijn vrije wil. Wij zeggen wel moedwillig, vrijwillig, nog anders, willens, wetens, van God afgeweken. Als ze nu maar van één boom mochten eten en van alle anderen niet, we zouden zeggen de verleiding was wel erg groot. Maar het was net andersom. Van alle bomen deze hofs mochten ze vrijelijk eten, behalve van die ene. U weet het wellicht allemaal nog wel. We proberen er met de blijdenscatechisant goed altijd op te wijzen. En niet te vlug eroverheen te lezen. Dominee Kersten zegt in zijn kort begrip, waarom was het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaad zulk een groot kwaad? Dan noemt hij vier dingen. Hij zegt, de mens wist zeer goed dat het eten van die boom door God verboden was. Hij handelde niet door onwetendheid. Ten tweede zegt dominee Kersten, die boom was de boom van Gods gezag. Dat had niet zomaar iemand gezegd. Dat had God, hun schepper, gezegd. En die had het verboden. De boom der kennis des goeds en des kwaads sprak van het goddelijke gezag van de schepper. Ten derde zegt hij, stelde de mens door het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads God, de waarachtige, hun schepper, tot een leugenaar. Ten vierde zegt hij, door van die boom te eten, rukte de mens zich los van God. Ik weet niet wanneer ik het voor het laatst heb gezegd, Maar probeer nu eens erover na te denken wat we in het paradijs hebben gedaan. Want God is de bron van licht, van leven en van zaligheid. En als ik mezelf van die bron losruk, losscheur, de bron van licht, leven, zaligheid, dan wordt het licht tot duisternis. Licht, leven wordt de dood. De zaligheid wordt rampzaligheid. Door te eten heeft de mens het beeld Gods verloren. Dat is het derde wat staat in deze paragraaf. De kennis ben ik kwijt. De gerechtigheid ben ik kwijt. De heiligheid ben ik kwijt. Wie kent de Heere nog? Wie kent de Heere nog? Ik kan hooguit wat zeggen. De Bijbel misschien wat naspreken als ik onder de waarheid leef. Wie kent God? Dat is wat. Dat is wat. God kennen. Ik ben het kwijt. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. We hebben het samen gelezen. Psalm 14. U ziet het. Psalm 53. Komt het weer terug. Romeinen 3. Komt het nog een keer terug. Als wij dat verschillende keren in de Bijbel woordelijk hetzelfde lezen, dan moeten we dat maar eens goed bedenken. We moeten dat vasthouden, al leven we nog zo serieus onder het woord van natuur, is er niemand zo verstandig dat hij God zoekt. Dus samen zijn we afgeweken, onnut en stinkende geworden. Niemand die God zoekt. Hebben we nog gerechtigheid? Alle afgeweken. Onnut en stinkende geworden, dat staat tegenover de gerechtigheid. Dus u begrijpt het wel. Hebben we nog heiligheid? Er is niemand die goed doet. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. De heiligheid is geheel en al weg. De profeet die in het paradijs geschapen was, om Gods lof te vertellen, werd tot een leugenaar. Gooide zijn profetenmantel van zich af. Omdat hij geluisterd had naar de vader der leugenen. De priester die gesteld was in het paradijs. Niet om te offeren, het was niet nodig. Maar om zijn leven als een levend offer aan de Heere te wijden. Dat wel, die werd tot een afgodendienaar. Die priester die knielde voor de afgoden van de zonde en de ongerechtigheid en zijn eigen ik. En de koning in het paradijs die met majesteit in de naam van God mocht heersen over de schepping, die werd een slaaf van de zonde en van de duivel. De vrije wil van die koning werd een slaafse wil en hij werd gebonden aan de zonde en aan de vorst der duisternis. Dat ben ik. Ik ben het kwijt. Geen profeet meer, geen priester meer, geen koning meer, geen kennis meer, geen gerechtigheid meer, geen heiligheid meer. We maken nog wel onderscheid tussen het beeld Gods in engere zin en het beeld Gods in ruimere zin. Het beeld Gods in engere zin ben ik kwijt. Het beeld Gods in ruimere zin heb ik nog. Artikel 14 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis noemt dat zo. We hebben nog kleine overblijfselen overgehouden van de uitnemende gaven die hij van God ontvangen heeft. Kleine overblijfselen die echter genoegzaam zijn om de mens alle onschuld te benemen. Want het beeld Gods in ruimere zin, dat hebben we nog. We zijn geen dieren geworden. We zijn al helemaal geen duivelen geworden. We hebben nog een ingeschapen godskennis. We hebben nog een consciëntie. We hebben nog een geweten. Daarom mag ook de mens niet gedood worden zomaar. Zijn beelddrager. beeld Gods in ruimere zin. Genoegzaam om ons alle onschuld te benemen. Niet vergeten, we zijn redelijk, zedelijk schepsel gebleven. Wij weten onderscheid tussen goed en het kwaad. Als God ons een helder verstand heeft gegeven, dan weten we wat kwaad is, dan weten we wat goed is, dan weten we wat God van ons vraagt, dan weten we wat niet mag. Daar worden we naar geoordeeld, geliefde. Beeld Gods in ruimere zin. Het beeld Gods in engere zin verloren. En daarentegen, in de plaats van die uitnemende gave, heb ik over mij gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid, verkeerdheid des oordeels in mijn verstand, boosheid, wederspannigheid, hardigheid in mijn wil en in mijn hart, mitsgaders ook onzuiverheid in al mijn genegenheden. Vindt u het niet een beetje moeilijk? Probeer toch maar te luisteren en vraag nu maar aan God of u mag leren wat u en wie u bent. Nodig te weten. Een onmisbare wetenschap is zo. Het eerste van de drie stukken om te komen tot de enige troost. Denk dat er maar bij. Denk dat er maar bij. We onderscheiden hier weer het verstand, de wil en de genegenheden. Het verstand, de wil en het hart en de genegenheden. Het verstand, met die ware kennis, zijn we kwijt. En in plaats van die ware kennis in ons verstand, hebben we nu blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid des oordeels. Ziende blind, blind in 's hemels wegen, schrikkelijke duisternis, verduisterd in ons verstand, vervreemd van het leven Gods, door de onwetendheid die in ons is, door de verharding van ons hart. Onwetend van verstand om het goede van het kwade behoorlijk te onderscheiden. Ijdelheid en verkeerdheid des oordeels in mijn verstand. Een ingrijpende werkelijkheid. Ijdelheid betekent vanuit het Hebreeuws adem. Een damp. Ijdelheid is leegheid. Leeg van God. Goddeloos. Vanuit het Grieks betekent het nietswaardigheid. Broosheid, vergankelijkheid, dat hebben we over ons gehaald. Verkeerdheid des oordeels in mijn verstand, dat is naar de schrift. En wat komen wij nu in onze tijd zo ontzettend veel tegen en gaan we denk ik steeds meer horen. Ik vind, ik geloof. Ik denk, ik voel. En we houden het aardevol. Zelfs jonge vrienden, tegenover geoefende kinderen des Heren bij wijze van spreek. En ambtsdragers. Ik vind, ik voel, ik geloof. Wie ben ik? Ik ben iemand waarvan de belijdenis zegt, mijn oordeel is verkeerd. Door mijn diepe val. Ik kan het wel menen. Ik kan het wel denken. Ik kan het zo wel zien. Ik kan het zo wel gevoelen. Maar is het nu in overeenstemming met het hele woord van God? Mijn gevoel kan mij bedriegen op weg aan reis naar de eeuwigheid. Nu voelt u wel hoe noodzakelijk het is dat mijn verstand wordt verlicht. We gaan verder. Boosheid, wederspannigheid en hardigheid in mijn wil en in mijn hart. En dat staat nu tegenover mijn oorspronkelijke gerechtigheid. Ik ben nu boos. Ik ben nu wederspannig. Ik ben nu zo hard. Ik kan het niet zeggen. Christus zei tegen de Joden, indien gij die boos zijt, weet uw kinderen nog goede gaven te geven, dat natuurlijk wel. Maar we zijn boos. Boos. Onze hardigheid, waarin komt dat nu openbaar? Gemeente, denk ik niet dat ik nu aan het wijzen ben of zo. Of ik kijk alleen maar in de spiegel als we deze artikelen overdenken. Mijn hardigheid komt daarin uit dat ik onder de ernstigste waarschuwingen, onder de meest indringende roepstemmen, onder de liefelijkste nodigingen, dezelfde blijf en doorleef. Ben ik dan niet hard? In mijn wil en van binnen voelt u dat ik week gemaakt moet worden. Dan ook met schaders onzuiverheid in al mijn genegenheden. Die onzuiverheid staat tegenover heiligheid. Onzuiverheid staat tegenover echtheid. Onzuiver staat tegenover, of ja, zuiverheid betekent onbesmet, onbevlekt, schoon, onbezoedeld. Dat waren we en nu zijn wij zo onzuiver in onze neigingen, in onze lusten, in onze begeerten. Het is vreselijk. Onze genegenheden moeten tot God getrokken worden. Onze genegenheden moeten veranderd worden ten goede, opdat ik het goede zou willen en doen en het kwade zou haten en laten. In hoofdstuk 1 werd ook al gesproken over Adams val, waardoor wij allen des doods schuldig zijn geworden. Hier nog uitgebreider. Waarom eigenlijk? Zo werkt God ook. Dat geloof ik vast. Als de Heer aanvankelijk overtuigt en leert wat de zonde is en dat de bezoldiging daar zonder de dood is, en ik begin te verstaan dat ik in Adam ben gevallen, dan begin ik dat ook te belijden. Maar hoe langer op de weg, hoe meer ontdekkend licht, hoe meer ik naar binnen sla, hoe meer ik mezelf leer kennen, dan kom ik er hoe langer hoe meer achter dat wat hier nu staat, vrienden, niet overdreven is, maar dat dat nu precies de omschrijving is van mijn verdorven bestaan. Het stuk van de verdorvenheid van de mens is dan geen theorie meer, maar het wordt bittere werkelijkheid. Waar ik eigenlijk elke dag tegen aanloop, waarin ik nooit ben uitgeleerd. Waarom leidt God mij nu al dieper en dieper in die onzalige fontein, in die bron van wanbedrijven, in die diepe put? Waarom denkt u? Opdat het wonder van vrije genade te heerlijker openbaar zal worden. Opdat het wonder van Gods eenzijdige ontferming in Christus des te heerlijker bekend zal worden. werkelijk gemeend, als ik zalig word, dan is het alleen maar om dat eeuwige welbehagen. Dan is het alleen maar vanwege Gods verkiezende liefde. Dan is het alleen maar om de arbeid van de middelaar. En niet om iets in mij. We gaan naar paragraaf 2. Zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht. Namelijk hij, die mens die verdorven is. Verdorven kinderen. Alzo dat de verdorvenheid naar Gods rechtvaardig oordeel van Adam op al zijn nakomelingen uitgenomen alleen Christus gekomen is, niet door navolging gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting van de verdorven natuur. De erfzonde. We moeten hier op 4 dingen letten. De erfzonde is uitgebreid over het hele menselijke geslacht. Ten tweede is dat naar Gods rechtvaardig oordeel. Ten derde staat hier zo heel eenvoudig, alleen maar tussen haken. Christus heeft geen erfzonde. Ten vierde, de zonde is niet uit navolging. We gaan ze nog even alle 4 na. De erfzonde is uitgebreid over het hele menselijke geslacht. Erfzonde van Adam veroorzaakte erfschuld en erfsmet. De erfzonde van Adam, het eten van de boom, overtreden van het proefgebod, verbreken van het verbond, veroorzaakte schuld. Dat is de erfschuld. En nu opletten, het is niet anders. We hebben het allemaal geleerd vanuit het boekje van Hellenbroek, dat God, de mens, u en ik, verbondsgewijs wil regeren. Adam vertegenwoordigde het hele menselijke geslacht. U weet wat ik dan zeg, toen Adam at, at ik ook. Toen Adam het proefgebod overtrad, deed ik het ook. Toen Adam het verbond verbrak, deed ik het ook. Toen Adam zich van God losscheurde, deed ik het ook. En dat dat een stuk is waarvoor het moet worden ingewonnen, dat is waar. Maar het is niet anders. Het is niet anders. Het is niet anders. Het is zo schriftuurlijk. En ik kan er tegen op blijven staan, het zal mij niet baten. Als ik met iemand spreek, ze lopen tegen deze dingen aan, dan zeg ik steeds maar, blijf de Heere vragen of je ervoor mag vallen. En vraag nu maar of God je leert wie je bent voor je schepper. Adam zondigde als verbondshoofd. Daarom komen wij allemaal met de schuld van Adam op de wereld. Dat geldt voor ieder mens. David heeft het geleerd. Er kan soms een diepe weg voor nodig zijn. David zondigde met Bathsheba en Uria. En dan ontstaat Psalm 51. Ik zal niet zeggen dat David daarvoor niets kende van Adams diepe val, ongetwijfeld ja. Maar dat hij door deze weg nog veel dieper heeft ingeblikt in zijn verdorven bestaan, leidt ook geen twijfel. En dan horen we hem zeggen, het is niet alleen dit kwaad wat roept om straf, ik ben mijn in ongerechtigheid geboren, mijn moeder heeft mij in zonde ontvangen, daarom ben ik het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Daarom sterven al kinderen in de moederschoot. Soms van een dag oud, breid het maar uit. Die erfsmet, die daaruit ook voortvloeit, is de verdorvenheid van onze natuur die zich voortplant, helaas, door de geslachten heen. De zonden van mijn kinderen zijn kinderen van mijn zonden. Wie zal er reine geven uit de onreine, niet één? Adam gewonnen zo naar zijn beeld staat, zij met een kleine letter. De zonden van onze kinderen klagen mij aan. Gods kinderen die ouder zijn, vader of moeder zijn bedoel ik, krijgen soms ontdekkende lessen. Als ze de zonde van hun kinderen zien. Ik heb eens geoefend, kind des Heer, het horen zeggen. Die zo met deze dingen liep. De zonde bij haar kinderen zag. Ze kwam in de kerk. En net was dit artikel, dit paragraafje aan de beurt. Zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij voortgebracht, namelijk hij, verdorven zijnde, verdorven kinderen. En gemeente, als dat een ogenblik waar is, dan zou je als ouder je in die ogenblikken wel weg willen schamen en leeg willen wenen. Wat zijn we diep gevallen. Wat hebben we toch gedaan. En hoe verdorven zijn we toch geworden. Het is zo'n les. Zo'n les. Ik kan boven een ander nooit uitkomen. Boven mijn eigen kind nooit uitkomen. Artikel 15 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis lees ik toch even. Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde uitgebreid is geworden over het ganse menselijke geslacht, welke is een verdorvenheid van mijn gehele natuur en een erfelijk gebrek, waarmee de kleine kinderen zelfs besmet zijn in het lichaam van hun moeder en die in de mens allerlei zonden voortbrengt, zijnde in de mens als een wortel daarvan. En ze is daarom zo lelijk en gruwelijk voor God dat ze genoegzaam is om het menselijk geslacht te verdoemen. Ze is ook zelfs door de doop echt niet ganselijk teniet gedaan, nog geheel uitgeroeid, aangezien de zonde daaruit altijd als opwellend water uitspringt, gelijk uit een onzalige fontein, hoewel zij nochtans de kinderen Gods tot verdoemenis niet toegerekend wordt, maar door zijn genade en barmhartigheid vergeven wordt. Niet om in de zonde gerust te slapen, maar omdat het gevoel van deze verdorvenheid de gelovigen dikwijls zou doen zuchten, verlangende om van het lichaam deze doods verlost te worden. En hierin verwerpen wij de dwaling van de Pelagianen, die zeggen dat deze zonde niet anders is dan uit navolging. Kom ik zo op terug. Dat nu zo is, gemeente, zegt de belijdenis is naar Gods rechtvaardig oordeel. Ik heb het al aangehaald, Adam was ons verbondshoofd, zo wilde God ons regeren. Daar stapt God niet vanaf. Dat kan hij niet, doet hij niet. Kijk het naar Romeinen 5, daar staan de twee verbondshoofden als het ware tegenover elkaar. Adam vertegenwoordigde al zijn nakomelingen, Christus vertegenwoordigt alle uitverkorenen. Ach, bedel om hartvernieuwende genade. Christus heeft geen erfzonde. Uitgenomen alleen Christus. Hoe kan dat nu? Toch geboren uit de maagd Maria? Jawel, maar hij werd geen mens. Zulk persoon. Hij was en bleef een goddelijk persoon die de menselijke natuur aannam. En die menselijke natuur op zich doet de zonde niet. Die doet de persoon. Maar Christus is een goddelijk persoon. Doet geen zonde. Verre zij God van goddeloosheid en de Almachtige van onrecht. En omdat hij ontvangen is van de Heilige Geest, bleef Christus buiten de toerekening staan van Adams diepe bondsbreuk. Het laatste puntje, de zonde is niet uit navolging. Want dat zeiden de Pelagianen. Wat zeiden ze dan? Hoe komt het nu dat mensen zondigen? Wel, zeiden ze, dat is uit navolging. Dat komt niet van binnenuit, maar een mens doet eenvoudig na wat hij andere mensen ziet doen. Wij zondigen dus uit navolging. Dat kan natuurlijk soms deels wel waar zijn, maar het kwaad zit veel dieper. Als we namelijk zo spreken zoals Pelagius, blijft er van de erfzonde niets over. En daar hebt u het weer, ik wil er onderuit. Volgens Pelagius kwam de mens als een onbeschreven blad op de wereld, daar hebt u het weer. Daar kunnen goede en kwade dingen opgeschreven worden. Dat komt, zegt Pelagius, niet van binnenuit, maar van buitenaf. Maar zo is het niet. De verdorven wortel zit binnen in mij. Die vuile bron, die onzalige fontein. Het is niet alleen dit kwaad, dat roept om straf. Waar roept het om? Roept om straf. Ga ik dat beamen? Daar roept het om een middelaar die geen erfzonde heeft. Wat nut ons de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is, die met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor het aangezicht Gods bedekt. Bent u verlegen om de kennis van die middelaar, die verlost van de erfzonde, van de erfschuld en van de erfsmet? We laten het hierbij. We gaan samen nog zingen. Psalm 25. Vers 5, louter goedheid, liefde, koor, de waarheid zijn des Heren paan, hun die zijn verbond en woord als hun schatten gadeslaan. Wil mij uw naam ter eer al mijn euvel daan vergeef, ik heb tegen u, o Heren, zwaar en menigmaal misdreef. Psalm 25, het vijfde vers.
Thank you.
Van harte God zegen en wel thuis.